Maar het is wel handig, handig om dat besluit ook te kunnen vinden dan in de systemen. 3,
2, 1, go! Hallo, leuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van BZT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben Product Marketeer bij BZT. Vandaag heb ik twee collega's uitgenodigd om over het thema grip op informatie te spreken. Dat is mijn directe marketingcollega Lander van Berlo.
Ja, dank je dat we mochten aanschuiven vandaag.
Ja, ik ben ook blij met jullie, want de andere spreker Max Salde. Hey, welkom.
Hey, goedemiddag allemaal.
Nu ga ik me meteen verbeteren, want we gaan het niet hebben over grip op informatie, maar grip op archief. Lander, waar gaan we dan over hebben?
We gaan specifiek over veel voorkomende uitdagingen binnen het archiveren hebben.
Ja, en goed, daarnaast hoe we organisaties kunnen ondersteunen bij het meer verkrijgen van grip op het archief.
Dan heb ik ook meteen mijn tweede vraag te pakken. Waar lopen onze klanten dan zo tegenaan?
Nou, organisaties maken steeds vaker gebruik van samenwerkingsplatformen, zoals bijvoorbeeld een SharePoint, Teams, waardoor informatie binnen de organisatie vaak versnipperd is. Men weet dus gewoonweg niet waar deze informatie staat. Daarnaast is het ook zo dat medewerkers vaak de kennis en de tijd gewoonweg niet hebben om op de juiste manier te archiveren.
En waar moet ik dan zo aan denken? Hè? Waar lopen onze klanten dan tegenaan?
Met name op het op orde brengen en op orde houden van het archief. Informatie staat vaak versnipperd binnen een organisatie bij taakspecifieke applicaties. Medewerkers hebben geen tijd om informatie op de juiste manier op te slaan of te archiveren in dit geval. En de kennis ontbreekt vaak.
En ja, welke kennis ontbreekt dan, is meteen wat bij me opkomt?
Ja goed, kijk, iemand die bezig is met een vergunning aanvraag of iemand bezig is met een project, die is niet zozeer op de hoogte van hoe al hele wet en regelgeving omtrent het archief is. En die is natuurlijk de laatste jaren ook best wel aan het veranderen.
Ja, daar zeg je wat, want ik heb laatst weer wat gelezen over het archiefwet, dat de Tweede Kamer vragen zijn nu naar de Tweede Kamer gestuurd of de Tweede Kamer heeft beantwoord. Maar de archiefwet, niemand weet volgens mij wanneer die dan goedgekeurd wordt.
Ja, hij heet archiefwet 2021, maar dat is het toch niet meer ondertussen, denk ik.
Nee, ik zelf vrees dat het misschien wel 2025 wordt. Maar dat even geen discussie voor hier, want we willen het hier hebben over grip op archief en niet zozeer grip op de archiefwet. Maar heeft dat dan, wat voor impact heeft dat dan op grip op archief?
Ja, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat organisaties hun informatie gewoon niet kunnen vinden. Dat is natuurlijk een topic wat we de laatste jaren heel veel horen. Je hebt de organisaties die gewoon moeite hebben om goede afspraken te maken over hoe je informatie doet archiveren. Ja goed, en als je het niet goed kunt vinden, dan komt de archiefinspectie komt langs en die gaat toch kritisch kijken naar hoe jij je archief op orde hebt gebracht. En dan komen toch wel de laatste tijd steeds meer kritische rapporten uit voort.
Ja, maar als ik dan archiefinspectie hoor, dan komen bij mij twee dingen meteen op. Hè. Eén, inspectie is nooit leuk. Ik vind dat een negatieve connotatie hebben. Vaak word je op je vingers getikt dan dat je een compliment krijgt. En twee, ach ja, een archiefinspectierapport. Ja, er zit toch geen sanctie op. Van hoe moet ik dat dan zien?
Ja, dat klopt. Hè. Dus soms, ja, goed, de nieuwe archiefwet, daar staat het zeker niet in. Maar soms hoop je wel eens dat in zo'n wet ook wel, net als in de AVG, gewoon een boete staat.
Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
Kun jij informatie niet overdragen, dan moet jij zoveel euro betalen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar misschien hoeft dat ook helemaal niet. Misschien moeten we het gewoon ook voorkomen. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat zo'n archiefinspectie, die kritische rapporten die steeds vaker naar voren komen, die komen toch steeds hoger in de organisatie terecht bij bestuurders. En die vinden daar toch wel van alles van. Die willen toch niet in het kwaad daglicht komen. Zeker naar die burger toe naar buiten. Van ja, wij hebben onze dingen niet op orde. Wij zijn helemaal niet goed bezig als overheidsinstelling. Die willen dat toch wel graag gaan verbeteren. Maar anderzijds kan het natuurlijk ook wel ertoe leiden dat zo'n archiefinspectie wel degelijk een soort toezicht op je gaat houden. Dat je toch verplicht bent om meer middelen, mensen te gaan inzetten. Geld gewoon te gaan investeren daarvoor.
Zien we dat dan vaker voorkomen? Misschien een vraag aan Lando?
Ja, absoluut. Dat komt steeds vaker voor. Transparantie is een must, hè, met betrekking tot de wet open overheid. En dat is net het punt waarover organisaties vaker moeite mee hebben met het bieden van die transparantie. Puur en alleen omdat dat archief niet op orde is.
Daar tip je trouwens een groot onderwerp aan, hè? Wet open overheid. Er wordt al veel over gesproken. Ook ik ga daar binnenkort over spreken in een van mijn podcasts. Maar dat even terzijde. Jullie hadden het over grip of orde brengen van een archief. Gezien de eerdere opmerking over die negatieve rapporten dan. Maar weten de organisaties dan wel hoe ze dat op orde moeten brengen? Welke dingen moet ik dan aan denken?
Ja en nee is het antwoord daarop, denk ik eerlijk gezegd. Organisaties die weten wel steeds beter welke stappen dat ze moeten zetten om het archief wel degelijk op orde te brengen. Maar ze hebben de middelen, de kennis en de mensen er gewoonweg niet voor. Voorbeeld uit de praktijk. Vroeger deden organisaties archiveren met gezond verstand. Dat is overigens een quote die ik van Max heb geleend. En op vandaag de dag komt er veel meer wet en regelgeving bij kijken. Dus puur op onderbuikgevoel kom je er niet meer.
Ja, weer wet en regelgevingen. Er zijn er naast de archiefwet nog wel meer dingen. Wat komt er zo bij kijken? Waar moeten we dan aan denken?
Ja goed, we hebben natuurlijk het vorig jaar ook al een keer kort over gehad over het hele duurzame archief weer met de TMLO. Hè, dus, en de opvolger daarvan, het MDTO.
MDTO, dat was ik vergeten. Ja.
Precies, die term die komt toch stiekem steeds vaker wel steeds naar boven drijven. Is toch iets wat je op orde moet hebben. Naast je archief zul je toch moeten zorgen dat je kunt gaan overdragen. En dan komt zo'n MDTO weer om de hoek. Hè. Dus je moet een archiefwet voldoen, maar stiekem moet je aan veel meer regelgevingen en onderdelen voldoen. Of standaarden. Wil je dat die grip gewoon houden.
Ja, en Lander, je had het ook over kennis. Hè. Welke kennis wordt er dan gemist? Heb je dat dan over dit soort zaken?
Ja goed, sorry Lando. Kennis met name gewoon over hoe zit het archiveren in elkaar. Wat is archiveren überhaupt? Ik denk dat heel veel iemand die bij een overheidsinstelling werkt met heel veel wetgeving te maken krijgt. Maar iemand die van de inhoud is niet bezig met de archiefwet. Die weet misschien vaak ook helemaal niet wat echt archiveren is. We zien soms wel eens dat een afdeling zegt, ja maar wij doen archiveren. Wij zetten het op de netwerkschijf. Nou, dat is helaas niet helemaal zoals het moet.
Het is een vak apart.
Het is inderdaad een vak apart.
Ja, maar er is dus ook een, dat hoor ik jullie impliciet zeggen, een verschil tussen archiveren van papieren, non-digital dingen, van papieren, documenten, dossiers, versus het digitale.
Ja, met name daar zit gewoon een stukje, goed, wat Lander net al zei, hè, het gezond verstand. Eerder kon je, als je heel goed boerenverstand nadenkt over hoe je zou archiveren, dan stop je dit in een kast en dan staat het daar, maar digitaal staat het overal en nergens.
Ja, en dan heb je nog, maar dan denk ik weer aan een paar jaar geleden, van ja, je hebt informatie, maar van een Excel-bestand een PDF maken, kun je ook niet meer klakkeloos doen, want dan gaat er ook weer informatie verloren. Dus
exact.
Vandaar dat je zegt van, je moet wel een bepaald niveau van kennis hebben. Wil je goed kunnen beoordelen hoe ga je digitale documenten op welke manier archiveren?
Ja, plus het digitaliseren van een bestaand archief zal natuurlijk ook nog aan de orde zijn.
Zeker weten.
Ja, en daar komen ook weer specifieke zaken bij terecht. En misschien is dat ook wel een onderwerp voor een leuke podcast. Van hoe ga je nou om met het digitaliseren van allerlei informatie dat niet digitaal geboren is. Ik voor mijzelf van we zitten op zo'n moment van ik denk wel een beetje te weten en hopelijk de luisteraars ook. Zo niet, laat het me rustig weten. Hè, van dat we de problematiek van waarom moet je een archief op orde hebben wel een beetje benoemd hebben. Hè. Kennis, systemen, wet en regelgeving. Ik schiep nog eentje erbinnen wat Lando net zei. De versnipperheid van waar staat de informatie. Ja. Maar hoe maak je dan even van waar moet je dan denken? Hoe kunnen wij... Of hoe zou een organisatie dat kunnen oplossen?
Ja goed, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Hè. Onze aanpak daarin is eigenlijk heel simpel. We proberen toch de vergelijk te maken met... We houden in ieder geval de wet en regelgeving houden we in ons achterhoofd. En die proberen we eigenlijk ook toe te passen op hoe we organisaties helpen om die grip te krijgen op het archief. Alles staat en begint op volledigheid. Dus je kunt niet... archiveren. Je kunt niet spreken over iets wat gearchiveerd is als het niet volledig is. Of in ieder geval compleet. Hè. Dus als het dossier niet compleet is, dan kun je daar sowieso al niks mee. Dus dat is waar we meestal het eerste al naar kijken.
Dus met compleet van een dossier moet compleet zijn van als de aanvraag er is, maar ook het besluit en de redenering tot besluit met bijlages en dat soort zaken. Dat bedoel je dus met compleet?
Ja. Dus van aanvraag tot besluit, maar ja, van alle plekken. En die versnippering wat Lando benoemde. Kijk, zo'n document kan in een vakapplicatie staan, een vergunningapplicatie. Zo'n document kan in SharePoint staan, kan in Teams staan, kan op de e-mail staan, kan in netwerkschijf staan of ligt nog papier op het bureau, zeg maar. Dus.
De aanvraag komt per papier binnen, per brief binnen.
Exact. Okay.
Tegenwoordig sowieso de samenwerkingsplatforms worden meer gebruikt dan ooit, hè? Dus... die zijn absoluut van toepassing. En het in kaart brengen van die informatiestromen, dat is essentieel om daar zicht op te krijgen.
Jij zegt van landen van als je niet weet waar het staat, dan kom je nooit tot een compleet van dossier. Maar je moet natuurlijk ook wel weten, voor het beginnen van waaraan moet een dossier voldoen, wil het compleet zijn.
Ja, precies. En je moet natuurlijk beschikken over integraties. Want we spreken over applicaties, dus die moeten we ook integreren met elkaar. Dus ja, goed, eerst zorgen we natuurlijk dat er integratie plaatsvindt tussen zo'n samenwerkingsplatform. Hè. Laat het Teams of SharePoint noemen en ons archiefsysteem. Om in ieder geval te zorgen dat informatie zijn volledigheid natuurlijk overkomt. Dus dat we kunnen gaan spreken over een compleet dossier. Maar dat geldt voor alle informatiestromen, wat Lando zegt. Dat kan ook gewoon een vergunningapplicatie zijn eventueel.
Ja, oké. Okay. En dan, ja... Oké, dan heb je het compleet. Hè. Je hebt naar je informatiestromen gekeken. Je hebt je systemen gekoppeld. Je weet waar je dossier aan moet voldoen. Dan heb je het compleet. En dan ben ik dat toch?
Nou ja, nog niet helemaal. Dan heb je ook nog iets als ongestructureerde data. Of in ieder geval informatie die zich overal nergens bevindt. Die vaak niet in een vakapplicatie zit. Hè. Dus je ziet heel veel organisaties kiezen ervoor om vakapplicaties af te nemen voor... procesinformatie, maar er zijn ook processen die generiek zijn, hè, die voor iedereen binnen de organisatie gelden, of processen die niet in een vakapplicatie passen, of waar simpelweg niet de middelen toe zijn, die moeten we ook nog een keer gaan structureren.
Dus pas dan, als je dat allemaal in het kaart hebt, dus eigenlijk je informatie, inzicht in informatie is een randvoorwaarde, wil je eigenlijk krijgen, grip op je archief krijgen.
Precies. En die informatie die proberen we natuurlijk te vatten. Dus we gaan natuurlijk eerst kijken naar het complete dossier. We gaan kijken van in hoeverre komt vanuit zo'n samenwerkingsplatform of vanuit zo'n vakapplicatie alle informatie al in ons systeem terecht. Anderzijds gaan we kijken met die organisatie welke processen moeten we nog in onze applicatie inrichten om te zorgen dat daar ook een complete dossier ontstaat. Hè? Dus voor generieke processen of specifieke processen waar geen applicatie voor is. We moeten af van die netwerkschijf, we moeten dat op een nette manier gaan doen. We zorgen natuurlijk ook dat we daar gewoon de gebruiker bij ondersteunen. Een stukje gebruiksvriendelijkheid, een stukje functionaliteit, om te zorgen dat hij gewoon zijn handelingen kan doen om dat proces alsnog op een nette manier af te wikkelen.
En even voor de duidelijkheid naar de luisteraar, wij stellen niet dat je moet niet werken met samenwerkingsplatforms, zoals een SharePoint of Teams. Nee, maak er gewoon gerust gebruik van, want dat heeft zijn eigen kracht. Maar dat is veel meer in het samenstellen van een document, van informatie. Maar als de versie compleet is, of daar een besluit over genomen is, of dat het een einddocument is, een bepaalde versiebestand, versienummer heeft, dan zeggen wij van, dan moet je het daar niet bewaren, want daar zijn de samenwerkingsplatforms niet goed in.
Precies, want dat is geen archiefsysteem uiteindelijk. En die voldoet niet aan de ISO-norm en voldoet niet aan de archiefwet. Dus daar komt dat systeem van ons gewoon om de hoek. Dus dat in ieder geval voor het compleet dossierdeel. Dus informatie vanuit buiten... En die binnen het systeem gecreëerd wordt.
Dan heb je dus een compleet dossier. En dan ben ik klaar.
Nou, nog niet helemaal, helaas.
Dat dacht ik al.
Precies. Goed, kijk, we houden natuurlijk in onze eigen oplossing rekening mee als iemand daar een zaak gaat starten. Dat die zaak een resultaat krijgt en een bewaartermijn. Dus enerzijds zegt de archiefwet, je maakt het compleet. Het dossier maak je compleet. Anderzijds zegt de archiefwet van je past de selectielijst toe. Ofwel, je bepaalt of het te bewaren is of dat het vernietigd moet worden. Nou, wetende dat ongeveer 90% van onze informatie echt wel op den duur te vernietigen is. Hoeveel informatie er te bewaren is, is minder als je zou denken. Maar die is wel heel belangrijk, maar het is minder als je zou denken. Moet je die archieftermijn gaan uitrekenen. Dus uit zo'n samenwerkingsplatform komt informatie, die is compleet. Daar komt een mooie digitale stempel op. Het is goedgekeurd, het is toegekend. En dan zullen we inderdaad toch nog een stukje techniek moeten loslaten. Om te zorgen dat we in ieder geval die op basis van dat resultaat. En op basis van bijvoorbeeld een sluitingsdatum of einddatum. Alsnog de juiste archieftermijn gaan uitrekenen voor dat dossier.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, goed. Wat we vaak in de wereld zien is dat we natuurlijk gebruik maken van integraties met een bijvoorbeeld een vergunningapplicatie of een andere sociaal domeinapplicatie. En daarvanuit komt natuurlijk wel de informatie over, de zaak komt over, de documenten komen over. Er zit een einddatum op een resultaat en er zit geen bewaartermijn op. Dus we zullen alsnog die bewaartermijn moeten uitrekenen daarvoor.
En hoe doen wij dat dan?
Nou, dat doen we door een stukje slimme technieken toe te passen, zoals ik zei. Dus we laten een oplossing los die gaat zoeken naar allemaal dossiers die klaar zijn eigenlijk om gearchiveerd te worden, om het zo maar te zeggen. En die op basis van bijvoorbeeld een brondeel, dus een zaaktype catalogus voor de mensen die dat woord kennen. Dus eigenlijk de plek waarin beschreven wordt hoe zo'n proces verloopt, wordt daaruit put die wat de bewaartermijn is van deze zaak.
En dan zeg ik weer, En dan ben ik klaar.
Nog steeds niet helemaal. Ah. Sorry Marcel. Ja,
nou, ik kan er wel even aan.
Ja.
We hebben nu vooral vooruit gekeken. We beginnen vanaf nul. Oftewel, we doen dat vanaf vandaag. Gaan we op deze manier het archief op orde brengen. Maar er zit natuurlijk ook een heel stuk historie dat er vooraf gaat aan het hele verhaal. Max, wellicht...
Ja goed, als we het hebben over deze aanpak, dan gaan we natuurlijk uit van nu. Ja. Dus we gaan nu beginnen een stukje compleet dossier in ieder geval af te bakenen dat plaatsvindt. We gaan die archieftermijnen uitrekenen, maar we kunnen dan ook gaan zorgen dat er een stukje overdracht kan gaan plaatsvinden. Kunnen we het daar nog heel kort over hebben. Maar we moeten dan ook even de historie erbij pakken, want voordat we op die manier werkten, voordat we met SharePoint werkten, voordat we met Teams werkten of andere applicaties, werd ook wel degelijk informatie gearchiveerd. Vaak deed de archief afdelingen dat zelf. Hè. Dus achteraf probeerden die alles bij elkaar te verzamelen, alsnog in het archiefsysteem te stoppen om alsnog daar een stukje archief op te kunnen bouwen. Maar ja, tijd, mensen, middelen, we hebben het al vaak genoeg gezegd, niet altijd is die informatie op orde. Dus die historie die moet ook nog eens op orde gebracht worden.
Ja, en daar zal wel altijd een uitdaging blijven, ook weer teruggrijpen naar wat we al eerder zeiden, van de archiefwet, daar zit geen sanctie op. Dus als je iets al wat oud is, nog niet op orde hebt, niet compleet hebt, ja, dat zal een lagere rapportwaarde geven dan dat je het nu hebt. Maar het is ook veel lastiger.
Het scheelt wel in werk, hè? Aanzienlijk. Op het moment dat je vandaag niet bezig hoeft te zijn met het managen en hoe men archiveert, dus alles is duidelijk, dan kun je als... Kun je focus leggen op het op orde brengen van, van de historie. Waardoor dat dossier dus wel compleet gaat zijn.
Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk wel, want daar had ik net al even kort over, je moet wel ook informatie gaan overdragen. Ik zei dan net, even natte vingerwerk, maar goed, ongeveer 80, 90, het grote deel van de informatie die wij maken met z'n allen, die wordt gewoon vernietigd. Op den duur, dat kan nog steeds 1 jaar zijn of 20 of 50. Dat is nog steeds een lange tijd dat die informatie gewoon op een juiste manier gearchiveerd moet worden. Doordat het te vernietigen is, wil niet zeggen dat je het niet goed doet opslaan of niet goed doet archiveren. Maar goed, op den duur gaat dat weg. Maar er is ook nog eens iets als te bewaren informatie die overgedragen moet worden. Net hadden we door de code voor TMLO en MDTO. Die informatie, die nieuwe informatie, daar kunnen we wel goed over nadenken. Van ja, hoe zorgen we dat dat in een stramien valt, waardoor het met 1 druk op de knop overgedragen kan worden. Daar zorgen we voor met die slimme technieken wederom. Maar goed, die historie die zal toch ook geprepareerd moeten worden om netjes overgedragen te kunnen worden naar zo'n EDIPO in dit geval. Ja,
dus daarom eigenlijk van als ik dan terugkijk naar ernst, hè, of waar zou je dan als organisatie je aandacht op moeten werpen? Als ik kijk naar je historie, richt dan vooral je aandacht op de historie, op de informatie die eeuwigdurend bewaard moet worden.
Ja, werk vanuit daar terug. Kijk, uiteindelijk gaat het om, wat we in het begin ook al kort zeiden, hè, zoeken. En dat, uiteindelijk gaat het vaak om dat dit soort uitdagingen naar voren komen, heeft gewoon te maken met dat een behandelaar vaak zijn zaak gewoon niet meer vindt, omdat die gearchiveerd is. Dus we moeten eerst zorgen dat die mensen gewoon die informatie weer kunnen blijven vinden. Vervolgens kunnen we steeds meer terug de historie in, waarbij inderdaad de historie voor wat betreft informatie die te bewaren is, daar moeten we toch wel wat met een kritischer oog naar kijken dan de informatie die eigenlijk stiekem al weg had moeten zijn.
En je doet dit natuurlijk niet alleen maar voor jezelf, maar met het oog op transparantie voor de burger ook.
Ja, precies. Ja, die burger die gaat toch die wet open overheidsverzoeken doen, waar Marcel het al akkoord over had. Maar die verwacht ook wel gewoon van zijn bijvoorbeeld zijn gemeente dat die bouwvergunning, die toch al in 1950 gemaakt is, dat die gewoon in een EDIPO staat, dat die gewoon online kan vinden. Dat hij niet weer naar de gemeente hoeft te bellen of dat hij daar een fysiek exemplaar mag inzien. Dat is natuurlijk ook een stukje dienstverlening wat je gewoon richting je burger wil verzorgen.
En dus als je zorgt dat je grip op je archief hebt, dan is dat niet alleen maar grip op het archief wat eeuwigdurend bewaard moet worden, maar ook grip op archief van nog, wat is het? Die semi-statische archieven die wel op den duur vernietigd moeten worden, maar die nu nog voorhanden zijn, waarbij wel een vraag van een burger kan komen, hey, hoe staat het hiermee? Terwijl dat nog 2 jaar bewaard moet worden, moet je natuurlijk wel kunnen vinden.
Ja, en je moet er gewoon verantwoording over kunnen afleggen. Hè. Dus bonnetje van Teven hoeven we niet over te beginnen. wat we daarnaast natuurlijk uiteindelijk toch een beetje proberen te voor elkaar te krijgen, is dat we door die we hebben het al over slimme technieken gehad, we hebben het over integraties gehad. Dus het woord automatiseren, dat als goed is al een beetje gevallen. Uiteindelijk proberen we ervoor te zorgen dat voor het archief, daarvoor is één iemand verantwoordelijk en dat is de afdeling die zich met het archief bezighoudt. Dus diegene die met die vergunningsaanvraag bezig is, die is niet verantwoordelijk van hoe het archief eruit ziet. Maar ja, hoe slechter die het doet, hoe meer verantwoordelijkheid de DIF of de informatiebeheerafdeling heeft om die op orde te krijgen. Maar we willen toch zorgen dat die informatiebeheerafdelingen veel meer tijd kunnen steken in kwaliteitscontroles of een stukje periodieke controles. En meer met die historie op orde brengen in plaats van alle nieuwe informatie op orde te brengen. We hebben mensen, middelen wederom. Je ziet gewoon, organisaties hebben te weinig tijd of mensen om enerzijds te zorgen dat die historie op orde gebracht wordt. Die achterstand wordt alsmaar groter.
Ja. Dus eigenlijk kun je stellen van, wil je grip op archief hebben, heb je een stukje kennis in inzicht in je informatiestromen nodig. Waar staat de informatie? Wat moet die informatie doen? Wat voor vernietigings- of archieftermijnen zitten daarop? En als dat bij de bron ligt, kun je dat daar ingeven. En als je dan met slimme technieken, met automatiseringen, integraties, et cetera, het kan zorgen dat het naar je centraal archief gaat, dan heb je dat daar klaar. Dan hoef je daar niet meer zo op te sturen of op te zitten, want het systeem gaat voor je werken. Eén keer goed inrichten, dan blijft het ook zodaan. Waardoor je dus uiteindelijk het mes aan twee kanten snijdt, denk ik. De ene kant is van, je hebt je archief op orde, maar je hebt ook mensen vrij die niet aan het bewaken zijn van, is het dossier op orde? Want daar werkt dus je proces en je systemen voor. Waardoor je die mensen kan vrijmaken om naar de historie te kijken.
Ja, gewoon naar de kwaliteit op orde te krijgen. Hè. Dus, en zorgen dat die informatie die toch langer te bewaren is, dat ze daar gewoon kritisch naar kunnen kijken. Van, kunnen we dit met één druk op de knop overdragen? Want dat is waar je wil gewoon toe naar een situatie waarin je als verantwoordelijke voor het archief één keer per jaar een vernietigingslijst uitdraait en daar staan alle dossiers op die dan weg moeten. Of een overdrachtslijst waarop alle dossiers staan die overgedragen moeten worden. En dat je dan tussentijd gedurende het jaar kwaliteitscontroles uitvoert om te zeggen, hier zijn nu 100 vergunningszaken binnengekomen en die hebben allemaal als resultaat gekregen dat ze toegekend zijn. Maar ik ga eens even een aantal openen of kijken of dat nou allemaal goed gaat. Maar ik ga ze niet allemaal één voor één moeten openen en vanuit de netwerkschijf nog een document moeten plukken. En de behandelaar nog vragen voor het besluit, want dat zit er ook al niet in, dat zijn we weer vergeten. En dat is waar er zoveel tijd in gaat zitten.
En dan heb je nu echt vanuit de ogen zeg maar, van de archivaris en de archieven, de divers. Maar aan de andere kant, van als je dit goed op orde hebt, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je dan de behandelaars die met de dagdagelijke zaken bezig zijn, omdat het dossier compleet is en er komt een vraag, tot zoveel en je MDTO is op orde, dat je metadata is op orde, dat je dus ook als ze gaan zoeken het ook in één keer kunnen vinden. En dat ze kunnen vertrouwen van compleet is compleet.
En alleen maar vinden wat ze horen te vinden. Dus niet, in principe hoor je die vergunningszaak die weg had moeten zijn, die hoor je niet meer te vinden. Maar je hoort wel, als jij twee keer dezelfde vergunning binnenkrijgt, is het wel zo handig dat je die vorige vergunning kunt vinden. Zodat je kunt zien wat is daar allemaal gebeurd. Hè. We komen steeds meer organisaties tegen waar kennis super belangrijk is. Waar ze eigenlijk om een nieuw besluit te nemen, een vorig besluit erbij nemen. Maar het is wel handig om dat besluit ook te kunnen vinden in de systemen.
Ja, en dat doe je dus alleen maar door grip te krijgen op je archief.
Exact.
Ja, en grip op archief heb je dus ook nodig, grip op je informatiestromen, want alleen maar grip op archief is het niet, want dat is eigenlijk veel breder dan dat.
Exact. Je probeert eerst bij het begin, zorgen dat die informatie in ieder geval bekend is, hoe die in de systemen binnenkomt. Vervolgens ga je zorgen dat die compleet is. Dan zorgen wij er wel voor dat die archieftermijn ook klopt, zodat je dat in ieder geval, dat die kraan dicht is gedraaid. En dan kunnen we samen kijken hoe we die historie nog verder op orde kunnen brengen.
Nou, dat klinkt als een hele mooie standaard afsluiting. Mooi samenvattend. Dank je wel, ook gezien de tijd. Max, Lando, dank je wel hiervoor. Luisteraars, ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben. Mocht je vragen hebben, mocht je hier meer over willen weten, mocht je met ons in gesprek willen gaan, jullie zijn welkom. De contactkanalen kun je vinden via onze website bstsoftware.com. Of misschien voor degenen die ons rechtstreeks kennen, het staat je vrij om contact met ons op te nemen. Voor nu, dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de BST Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast app en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant en ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt, dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden, bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus bstsoftware@elkaarvast.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.